Wat vind je eigenlijk van je eigen stem, Dennis?
Verschrikkelijk.
Oh, serieus?
Nou, ik kan niet zingen. Dat moet ik gewoon niet proberen. Er zijn wat zangcoaches die altijd zeggen, ja, we gaan het wel een keer doen. Misschien moet ik het gewoon een keertje proberen, maar nee, ik ben geen fan van mijn eigen stem.
Welkom bij de Stempodcast. De podcast over hoe je met je stem meer impact maakt. Je stem is je krachtigste instrument om mensen te raken, ze te laten lachen of te ontroeren, ze te boeien en te verleiden, hun vertrouwen te winnen en ze te overtuigen. Je krachtigste instrument, maar ook een vergeten instrument. Je verborgen goud. In de Stempodcast ontdek je hoe je dit verborgen goud laat schitteren en hoe anderen dat doen. Ga mee met stemcoach en voiceover Barbara de Bruikeren op zoek naar de geheimen van meer impact met je stem.
Hij behandelt tal van aandoeningen aan keel, neus en oren, variërend van gehoorschade tot evenwichtstoornissen, van moeite met slikken tot oorsuizen en van slaapapneu tot terugkerende amandelontstekingen. Maar we kennen KNO-arts Dennis Cox van de Vijf Meren Kliniek in Haarlem toch vooral als de man die mensen en in het bijzonder artiesten, anderslag mensen, van hun stemproblemen afhelpt. Daarom is hij in deze aflevering van de Stempodcast mijn gast van vandaag, Dennis Cox. Welkom!
Dankjewel.
Ja, Dennis, die artiesten, die zangers, zangeressen, DJ's waar ik het net over had, die zien jou dus vaak als echt een laatste reddingsboei, zoals DJ Gerard Ekdom, die ik laatst gesproken heb, die ik eerder sprak. Als zij stemproblemen hebben, dan bellen ze jou. En wat doe jij dan als allereerste?
Luisteren. Dat is natuurlijk het mooie van een stem. Je kan er meteen naar luisteren. Maar met name even aanvoelen wat er nou precies aan de hand is. En inderdaad ben ik vaak het laatste redmiddel. Maar ik hoop door de drempel zo laag mogelijk te laten. Ook iets eerder dan de laatste drempel te kunnen zijn voordat de problemen ontstaan. Dus als je al iets aanvoelt komen, als je denkt van het voelt niet helemaal lekker, heb ik liever dat je dan al even contact zoekt dan dat je wacht tot het helemaal niet meer gaat eigenlijk. Ja, en dan is het een kwestie van nadenken en samen kijken wat moet er gebeuren en hoeveel tijd hebben we om het probleem aan te pakken.
Ja, zeker. Vooral hoeveel tijd hebben we. Als er ik kan me ook voorstellen als er een groot iets te gebeuren staat voor een artiest, dat ook het helpt dat je hem een beetje gerust kan stellen. Zo van, komt goed?
Nee, de psychologische begeleiding is echt wel een belangrijk onderdeel van mijn werkzaamheden. Dat is ook wel het fijne dat als je iemand wat vaker behandelt en iemand eigenlijk wat beter leert kennen, dat het niet alleen om de stem gaat, maar eigenlijk om het hele verhaal eromheen. En de hele persoon eromheen. En ik denk dat ik daar wel echt het verschil kan maken soms.
Ja, ik sprak Mark Labrand in de Stempodcast. En die heeft ook serieuze problemen gehad met zijn stem. Die was hem zelfs bijna helemaal kwijt. En voor hem is het hele mentale deel echt beslissend geweest om weer terug te komen in zijn gewone stem. Daar kan je je alles bij voorstellen, denk ik.
Zeker. Nee, ik zeg altijd, de stem is de spiegel van je ziel. Dus op het moment dat je je niet goed voelt, dan hoor je dat in je stem. En zeker een gevoelsmens als Mark, maar mensen, DJ's hebben de hele dag feedback van hun eigen stem. Dus elk klein randje kunnen ze horen en kan ook enorm gaan irriteren. En dat is met zingen toch net iets anders. Dan voel je het ook wel, maar dan kan je er doorheen zetten. Maar die continue feedback die je van je eigen stem krijgt, is best wel pittig.
Eigenlijk, volgens mij zei Edwin Diergaarde dat, hij zegt, ik ben eigenlijk gewoon een chirurg. Ik zit constant met een soort laseroor, toch onbewust te luisteren naar mijn eigen stem. Hoor ik iets? Heb ik een randje? Dat is een beetje het fenomeen volgens mij waar jij het over hebt.
Ja, je bent er de hele tijd mee bezig, omdat dat ook hetgeen is wat je aan het doen bent. En dat is best wel inspannend. En zeker op het moment dat je daar niet lekker bij voelt, dan is elk randje irritant. En op het moment dat je je prima voelt en je denkt, nou, ik heb gisteravond een feestje gehad, inderdaad klinkt het iets minder boeien, ik maak er gewoon een leuke aflevering van en ik ga mijn luisteraars gewoon laten genieten van het randje op mijn stem en ik zal wel even melden dat ik een heel leuk feestje heb gehad. dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand.
Ja, dat is inderdaad met de stem, en daar gaan we het straks ook nog wat dieper over hebben, dat het hele gebeuren rondom de mindset, je eigen gevoel bij je stem, je soms echt in een soort hoek van paniek kan drijven. Dat je jezelf klem gaat zetten, omdat je veel gaat focussen op dat ene randje of op dat ene geluid dat steeds terugkomt. Dat je een soort overconcentratie gaat krijgen.
Ja, ja. En dat is natuurlijk niet fijn.
Nee. Dan raak je echt uit de flow en nou ja, dat is eigenlijk gewoon doffe ellende. Maar we gaan eens even helemaal...
Je gaat je bezighouden met dingen waar je je op dat moment niet mee bezig wil houden. Je wil je bezighouden met je uitzending. Je wil je bezighouden met de muziek die je wil vertellen. De interviews die je wilt doen. En als je de hele tijd maar alleen maar aan het nadenken bent over hoe klink ik. Ja, dan is die concentratie gewoon weg.
Ja. Ja, deze podcast wordt ook een soort hoorcollege op een hele toffe manier. Als we even helemaal teruggaan naar die basis. Hè, hoe werkt die stem in Jip en Janneke taal? Wat is het voor een instrument?
Nou, het instrument waar je stem gevormd wordt is je stotterhoofd. Daar weet je de ademsappel en alles zeg maar wat daar, die stembanden zitten achter je ademsappel. En daar zitten twee plooien eigenlijk. En wat je doet, je blaast je longen op. Dus echt je Janneke taal, blaas een ballon op. En als je dan die tuutjes naar elkaar toe haalt, dan komt er zo'n hoog geluid uit. Eigenlijk is dat ook wat je doet met je stem. Dus je blaast je ballon op, je haalt heel diep adem. Dan laat je de stembanden op een bepaalde manier naast elkaar komen, vlak bij elkaar. En daarna ontsnapt de lucht via je longen je keel door en maak je een basisgeluid met je stembanden. Die gaan trillen met een bepaalde frequentie. En alles wat daar boven die stembanden zit, dus je keel, je neusholte, maken uiteindelijk de klankkast van het geluid. Dus het is best het is iets wat van zoveel factoren afhankelijk is, dat als je gaat fine-tunen, dat het best wel belangrijk is om daar even goed naar te kijken welk onderdeel er nou niet werkt.
Hmm. Ja, absoluut. Want die stembanden, dat zijn volgens mij hele dunne, kwetsbare spiertjes.
Nou, er zitten spieren omheen. En de plooi zelf is eigenlijk een soort bekleding met laagjes. En die plooien die kunnen trillen. En de spieren eromheen zorgen ervoor dat je dat eigenlijk op de goede plek tegen elkaar aanzet. Maar het gaat dus niet alleen om die stembandjes. Het gaat om echt hoe je het gebruikt en wat je daar eigenlijk ook qua klankkast mee doet. Dus als je verkouden bent, dan klinkt je stem anders dan als je niet verkouden bent. Omdat die klankkast gewoon anders qua holte is. Ik vergelijk het altijd als een gitaar. Als je een akoestische gitaar volstopt met watten, dan klinkt die heel anders dan dat de klankkast open is. Maar de snaren zijn natuurlijk precies hetzelfde. Dus die stembandjes, als je die vergelijkt met de snaren, dan kan je eigenlijk de klankkast vergelijken met je neusholte.
Ja, het probleem alleen met de stembanden is dat je ze natuurlijk niet met je vingers kan beroeren zoals met een gitaar.
Nee.
Dus hoe los je dat op?
Je kan ze niet vervangen.
Nee.
Dat is ook lastig. En wat denk ik het allerbelangrijkste is dat als jij gitaar gaat spelen, dan ga je kijken, nou, wat voor een gitaar vind ik fijn? Wil ik hem linkshandig, rechtshandig? Wat voor snaren vind ik prettig? Hoe bespeel ik hem? Wil ik hem wel met een plectrum bespelen of niet? Daar denk je allemaal over na. Je denkt echt na over materialen. En die stem die heb je natuurlijk gewoon gekregen toen je geboren werd. Dus een heel groot deel van de mensen die professioneel een stem gebruiken, hebben niet eens enig idee hoe dat hele apparaat eruit ziet.
Nee, want als je het zeg maar stap voor stap volgt, is dat je eigenlijk lucht aan de onderkant van die stembanden, die komt er tegenaan. En dan begint echt die reis. Want dat luistert heel nauw.
Dat klopt. Maar dat kunnen we allemaal, want dat hebben we allemaal geleerd. En dat is natuurlijk ook het bijzondere ervan. Iedereen kan dat instrument bespelen. Alleen hoe je het bespeelt, daar kan je natuurlijk heel veel in leren en kan je in getraind worden.
Maar ik als voice-over, nu meer dan 10 jaar voice-over, waar ik de warmte van mijn stem vandaan haal, is vooral uit mijn mondholte. De mondholte is voor mij eigenlijk mijn klankkast.
Ja.
En je tong en hoe die in je mondholte beweegt, maakt of je geluid achter in je keel blijft hangen of naar voren gaat. Hoe zie jij dat?
Nou ja, dat is precies zoals het is. Je stembanden zelf doen eigenlijk alleen maar die grondtoon maken. En waar je als voice-over het verschil mee maakt is hoe wil ik mijn stem laten klinken? En daar heb je trucjes voor. Maar ook hoe de intonatie gaat. En wanneer ga je de hoogte in? Wanneer ga je wat lager, wat harder, wat zachter? En dat spel wat je daarin toepast om het doel te bereiken wat je op dat moment wil bereiken, dat maakt dat je daar iets anders in kan dan een ander.
En waar ik ook achter ben gekomen, ik heb natuurlijk ook logopedie gehad en zangles, is dat de tong eigenlijk een hele cruciale rol speelt in hoe jij je geluid uit je mond laat komen of niet.
Ja, je tong die kan, je mondholte kan die groter en kleiner maken. Dus daar maak je de klankkas ook groter en kleiner. Nou, goed voorbeeld. Zet eens een elektrische tandenborstel in je mond en doe je mond open, dicht. Dan hoor je al dat het geluid van die tandenborstel verandert. En je tong helpt ook met het afsluiten van je mondholte naar je neusholte toe. Dus met je verhemelte. En dan maak je eigenlijk ook gewoon een klankkast erbij of een klankkast eraf. Dus je kan heel nasaal praten en zingen. Dan wordt de naam twang wel eens genoemd in dat... Voor twang hoor je eigenlijk al precies wat het doet. En dan gebruik je veel meer je neusholte ook. En dat maakt ook weer een ander geluid.
Ja, wat ik aan oefeningen wel eens geef aan mensen die bij mij komen, is ook de tongworteloefening. Waarschijnlijk snap je wel wat ik bedoel. Is dat je zeg maar de achterkant van je tong, waar je tong vast zit, die wortel, als die te hoog zit, dan sluit het te veel ook je mondholte af, waardoor je nasaler gaat spreken. En je kan het bereikt ook met gapen bijvoorbeeld, dat je die keelholte breder maakt. Dat kan ook heel veel ontspanning voor je stembanden geven, lijkt mij. Dat je die ontspanning krijgt.
Nou, de stembanden zelf ontspannen niet, maar je strottenhoofd beweegt beter. En je strottenhoofd beweegt ook. Daar met slikken gaat hij omhoog en dan gaat hij weer omlaag. En dus hoe ontspannender jouw strottenhoofd is en de spieren eromheen. Dus je hebt spieren die trekken het strottenhoofd omhoog. En je hebt spieren die trekken het strottenhoofd omlaag. Er zitten echt heel veel spiertjes omheen. Als dat allemaal goed ontspannen is, kan je dus ook veel meer moduleren. Kan je veel meer spelen met je stem. En kan je veel duidelijker het doel bereiken wat je wil bereiken.
Ja, want jij zegt eigenlijk dat je het heel veel uitmaakt hoe je boodschap uit je mond komt. Hè? Doel bereiken of niet. Maar daarin is je volgens mij je stem vaak een missing link. Dat je niet aan denkt. Maar als je heel beroerd klinkt, kan je nog zo'n goede boodschap hebben. Maar...
Ja. Nee, daarom zeg ik ook elke keer je doel bereiken, want de een doet iets anders met zijn stem dan de ander. En er zijn ook genoeg zangers die met een knobbeltje of een poliepje op de stemband wel het doel kunnen bereiken wat ze willen. En dat is met een bepaalde emotie een liedje brengen. En als dat werkt, ja, wie ben ik dan om te zeggen dat het eraf geopereerd moet worden?
Ah, dat is wel heel mooi inderdaad. Dat jij niet kijkt naar het boekje van het moet zo, maar dat je kijkt naar wie komt hier binnen in mijn spreekkamer en wat is zijn doel. Dat is eigenlijk een beetje hoe jij kijkt echt op die manier daarnaar.
Ja, en dat betekent dus dat ik in het begin van mijn nog niet zo heel lange carrière met name heb gekeken naar wat gebeurt. En nou, ik ben ook bij Gerard in de studio geweest. Ook omdat het natuurlijk heel leuk is, maar ook om gewoon te zien wat gebeurt er nou in zo'n studio. En wat gebeurt er bij een groot concert? Wat gebeurt er met de mens achter de artiest die ook met allerlei bagage daar naartoe gaat? Ruzie thuis en hoe vertaal je dat daarnaar in een volle Ziggo Dome ineens heel blij gaan zijn? En al die dingen die ik daar heb geleerd, ja, die kan ik in geen enkel studieboek terugvinden. Daar heb ik in mijn hele KNO-opleiding nog nooit een woord over gelezen, want dat is niet goed op papier te zetten.
Oh, maar dat is heel interessant wat jij zegt, want jij hebt het over Gerard Ekdom, de DJ. Je mag zeggen dat hij bij jou onder behandeling is geweest, want hij heeft dat zelf ook verteld.
Ja.
Kan jij een indruk geven dan aan de luisteraar, wat is het dan wat jouw aandacht trekt? Wat is het wat jou triggert waarvan je denkt, hey, dat is belangrijk om mee te nemen in mijn behandeling?
Nou, wat bij zeker bij dit soort wat bekendere mensen belangrijk is en waar ik me in het begin eigenlijk helemaal niet zo goed heb beseft, is dat er ook nog een mens achter het product zit. Sommige mensen hebben een artiestennaam, dan maakt het al wat makkelijker. Maar als jouw eigen naam al dezelfde is dan als je artiestennaam, dan vervloeit dat heel erg in elkaar. En Gerard is natuurlijk op de radio, probeert hij zoveel mogelijk zichzelf te zijn, maar hij is daar wel bezig om een bepaald product neer te zetten. Het moet gezellig zijn in de studio. Hij moet een bepaalde sfeer creëren met de liedjes die hij draait. En als hij thuis iets heeft of als een van zijn kinderen ziek is, dan moet dat niet doorschemeren in het product Gerard Ekdom, maar wel een onderdeel zijn van de mens Gerard Ekdom. En dat vind ik echt een van de meest intrigerende dingen, omdat je moet het los van elkaar gaan zien, want mensen boeken een concert voor een artiest en die gaan eigenlijk voor het product. En iedereen wil heel graag de mens erachter kennen, hè? Al die real life soaps en series vinden mensen heel interessant, maar uiteindelijk komen ze wel om het liedje te horen en het moet wel goed klinken en de sfeer moet goed zijn, want anders was het saai en was er niks aan. Dus die combinatie die maakt het, vind ik, altijd wel heel interessant en daarom vind ik het ook wel belangrijk om meer van iemand te weten dan alleen maar hoe gaat het met het liedje.
Ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik zeg altijd, je stem is je orkest van je hart. Wat betekent dat eigenlijk kan je via de klank van de stem alle emoties horen die echt spelen bij iemand. Hè? Buitenkant kan je nog moduleren, kan je nog aan werken. Maar een klank van een stem verraadt eigenlijk, als je daar ook aanleg voor hebt om dat te horen, verraadt eigenlijk alles. En dat vind ik ook heel mooi dat je dat zo benoemt van, waar zit de scheidslijn tussen het product Gerard Ekdom en de mens Gerard Ekdom? En hij, waar zit hij eigenlijk? Kan je de antwoord op geven?
Ja, dat weet ik wel. Maar dat is wel iets wat tussen de dokter en zijn patiënt zit.
Ja, precies. Nee, oké. Dus we gaan het even veralgemeniseren.
Dus maar bij de meeste mensen die ik voor een stem behandel die wat bekender zijn, die zie ik natuurlijk ook best wel regelmatig en wat vaker. Daar weet ik wel waar die scheidslijn zit en daar zoek ik ook altijd naar. En ook als mensen voor het eerst komen, hoor ik nog wel eens dat ze vragen van, goh, ben je nou eigenlijk kanoorts of psycholoog? Maar dat is niet omdat ik nou heel erg op die psyche gericht ben, maar ik wil graag altijd weten, wat voor mens zit er nou achter dit probleem? Mm-hmm. Dus of dat nou een oorsuis is, of een stemklacht, of een dikke keelmandel, ik wil altijd wel weten wat voor mens erachter zit. En dat maakt mijn werk, vind ik, ook veel leuker.
Ja, ik stel altijd de vraag, niet zeer altijd direct in mijn eerste contact, maar dat is wel de vraag die mij altijd bezighoudt. Waarom klink jij nu eigenlijk zoals je nu klinkt? Ik ben stempower coach, dus ik empower mensen via de klank van hun stem. En mijn overtuiging is dat de klank zoals je nu klinkt een oorzaak heeft. En die oorzaak die kan wel eens liggen in een hele vroege jeugd, manier waarop je bent opgegroeid, waar je vandaan komt. Werd je wel of niet gehoord? Werd je gepest? Nou, al die verhalen die iedereen heeft, daar krijg je gedrag van. Maar de stem is een onderdeel van dat gedrag. En de patronen, in de klankpatronen die je aanlegt als kind, dat zijn eigenlijk de basisgeluiden die je ook later nog meeneemt. Dus dan kan het soms gebeuren dat als je 30 bent nog steeds klinkt als dat meisje van toen, wat altijd vroeg om toestemming. Herken jij dat?
Zeker. Er zit natuurlijk heel veel achter. Iets ontwikkelt zich. En waar ik dan altijd heel erg naar op zoek ben is, vindt iemand dat een probleem of niet? En dat is net zoals het verhaal net van die knobbeltjes. In de boeken staat, als er een knobbeltje zit, moet je hem eraf halen, of je moet naar de logopedist, of je moet er iets mee doen. Ik zoek altijd naar, wat wil je ermee doen? En lukt het wat je ermee wil doen? En wil je daar nog een stap in maken? Of zeg je van, nou, ik vind het prima zo. We hebben ook mensen gehad die meededen aan een talentenjacht, die zo hard gingen, dan kan je niet opereren. Je komt weinig met opties, dan ga je gewoon zoeken naar wat kan er wel. En bij mij is eigenlijk altijd het glas wel half vol. En moet je gewoon gaan kijken van hoe kunnen we ervoor samen voor zorgen dat je iets uit die stem haalt wat je eruit wil halen. En als daar inderdaad een blokkade van vroeger zit, moet je die blokkade eraf halen. Maar als die blokkade uiteindelijk de reden is waarom iemand een talent ontwikkelt, moet je ook voorzichtig zijn om dat eraf te willen halen.
Je luistert naar de Stempodcast over de geheimen van meer impact met je stem.
Ja, maar mensen waar ik mee werk, dat zijn geen voor beroepsmatig sprekers. Dat zijn vaak online ondernemers die voor camera of voor microfoon iets moeten zeggen. En die hebben er last van dat ze voelen dat er een soort masker opkomt op het moment dat die microfoon voor hun snuffert staat. En door dat masker hebben ze ook de ervaring dat ze geen contact kunnen maken met hun publiek. En het publiek zelf, ja, die vindt het een mooi plaatje, maar die voelt er niks bij. En wat je natuurlijk met klank van de stem heel erg voor elkaar krijgt, is dat je iemand een gevoel gaat geven. En dat gevoel kan je alleen maar geven als dat masker wat ertussen staat heel laag zit. Dus dat je een echt contact kan maken. En dat is eigenlijk hetgene waar ik me dan op richt. Dat ik dat kogelvrije glas wat storend dus werkt. Mijn boodschap komt niet over. Mensen luisteren niet naar me. Ik vind het eng op het podium. Dat heeft dus heel veel te maken met die maskers. En daarin, als mensen daar, wat jij heel terecht zegt, als mensen daar echt last van krijgen, is het wel heel interessant om te gaan kijken van oké, wat is de veroorzaker, de gedachte eigenlijk die daarachter zit? Welke gedachten heb jij als je vindt, als je op een podium staat? Vind je dan echt dat je heel erg moet presteren? Of vind je het juist heel erg eng en ga je heel snel praten? Daar zitten allerlei klanken achter.
Ja, eigenlijk dat kan je ook vergelijken met, je kan een liedje zingen met gevoel, waarbij je mensen wil raken. Ik vind nog daarin het beste voorbeeld, Claudia de Breij heeft het Mag ik dan bij jou liedje gemaakt. Als zij dat liedje zingt, dan komt het bij iedereen aan. Want er is geen masker, dat komt gewoon uit haar diepste van haar ziel. En dat hoor je. En zij kent haar stem zo goed dat ze die vertaling kan maken en die verbinding kan maken. Jeroen van der Boom heeft hetzelfde liedje gedaan bij de Toppers. Daar zat geen gevoel in. Dat was gewoon, ik doe bij de Toppers het liedje van iemand anders. En als je dat liedje hoort, ik krijg er geen kippenvel van. Ik denk dat mensen in het stadion die er waren misschien wel zoiets hadden van, oh, herkenning en we kunnen het meezingen. Maar Jeroen deed daar op dat moment niet iets om de emotie te raken. Of in ieder geval, hij kon het niet zoals Claudia het kan. Maar ze hebben allebei bereikt wat ze ermee willen bereiken. Hè? Dus zo kan je ook op een podium iets vertellen, terwijl je eigenlijk heel zakelijk wil overkomen. En dan heb je juist misschien zo'n schild een beetje nodig om niet te soft te klinken. Maar juist als je een beetje power wil geven die uit je komt, ja, dat masker moet er dan echt wel vanaf.
Ja, het is heel mooi wat je zegt, hè? Want eigenlijk omschrijf jij het verschil tussen de entertainer Jeroen van der Boom en de mens, Claudia de Breij. Dat is ook haar product natuurlijk. Zij is Claudia de Breij en ja. Zij is ook, hoe noem je dat, authentiek, hè? Jeroen van der Boom, ja, die is van rammen. Toppers, gaan! Ja. Dat. Dus het klopt helemaal wat je zegt. Voor allebei werkt het op die manier. Het verschil zit hem erin dat het heel belangrijk is om bewust te kunnen kiezen welk masker je op welk moment opzet en niet dat het je overvalt. En dat is eigenlijk waar ik op coach, dat je, tuurlijk moet je op sommige momenten moet je een bepaalde performance geven. Je gaat aan, dat moet. Ja. Alleen als het jou, als je er geen grip op hebt, dan overkomt het je wel of niet. En dat is heel onzeker. Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. En die onzekerheid, als dat in jou zit, dan komt die onzekerheid er ook uit op het moment dat je op het podium staat en dat masker niet hebt. En heb je soms een soort, ja, toch een extra schilletje nodig om eventjes net te doen alsof je iemand anders bent, om door die eerste onzekerheid heen te gaan op een podium. Het toneelspelen is ook een manier om emotie over te brengen. Alleen wordt het dan een trucje en wordt het niet jouw eigen emotie. Maar ja, als het werkt, wat is er dan mis mee om toneel te spelen?
Absoluut. Ja, het is ook dat je bewuster bekwaam wordt in op welk moment wil ik wat van mezelf laten zien. Want je bent natuurlijk een mens van A tot Z. En het werkt niet als, ik noem maar een Gerard Ekdom, in de studio zit en voelt dat hij, nou ja, dat hij ruzie heeft met zijn privé iemand. Nee. Dat werkt niet. Daar wordt hij ook niet voor betaald.
Nee, ik heb een verhaal gehoord van, in ieder geval een patiënt behandeld, die hoorde vlak voordat hij echt een groot concert moest geven, hoorde hij dat zijn vriendin het uitmaakte. Maar dat was echt ongeveer een paar seconden voordat hij opging. Die heeft daar gewoon echt toneel gespeeld. Die kon niet anders dan een enorme schil opwerpen om in ieder geval het liedje of die paar liedjes te kunnen doen die hij moest doen. Maar daar zat natuurlijk helemaal niks aan emotie meer bij. Want als hij maar een beetje in de buurt van zijn emotie kwam, was hij natuurlijk klaar.
Ja.
En dat is natuurlijk ook heel knap, dat je dat kan en dat je ermee kan spelen. En het spelen zorgt er ook voor dat je soms even jezelf in bescherming moet nemen.
Ja, daar heb je inderdaad helemaal gelijk in. Inderdaad, in het geval wat je nu beschrijft, hè, gaat iemand ook echt bewust zorgen dat niet te zien is natuurlijk nee. Op dat moment. Logisch, en dat moet ook. Mensen betalen ook, het is gewoon serious money. Maar als je daar niet de tools voor hebt om daar bewust voor te kiezen. Kijk, een artiest die leert daar bewuster voor kiezen dan een gewoon iemand die een huistuin en keuken iemand. Wat er gebeurt als je daar niet bewust voor kiest, maar wel in zo'n masker verstrikt raakt, is dat je ook, dus dan ga je heel erg in je hoofd zitten. En dan ga je bijvoorbeeld wat je hebt geleerd op de presentatiecursus, ga je dan op dat moment op dat podium laten zien. Oké, ik moet wel recht in het publiek kijken. Ik moet mijn handen niet daar houden. Dan ga je dus heel erg in je hoofd zitten. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je overconcentreert, dat je volledig uit die float raakt eigenlijk. Dat herken jij ongetwijfeld. Ja. Met een DJ die alleen nog maar luistert naar dat ene raspje waarvan ik, oh shit, ik krijg het weer.
Ja, en ik heb de koptelefoon van een DJ wel eens opgehad. Nou, die staan echt keihard. Want ze willen zo erg in hun eigen programma zitten. Dat ik dat ook wel eens heb gezegd van, nou, misschien moet je het gewoon iets minder hard zetten. Maar die feedback die is zo ongelooflijk belangrijk om het programma te kunnen maken. En dat hebben zangers natuurlijk ook met in-ears. Ja. Die hebben ook continu feedback van hun eigen geluid. En die zijn maar aan dat kastje aan het draaien wat dan op hun riem vast zit. Ze hebben het ook nodig om te kunnen presteren. En dat is onzekerheid ook vaak.
Ja. Ja, mooi is dat. Nou heb jij, je hebt laatst natuurlijk die mooie analyse gedaan van ABBA die terug is.
Ja.
En ook je bent er ook een paar keer door over geïnterviewd. Dat ging over de ouder wordende stem. Ja, ik hoorde de liedjes terug die ze nu hebben opgenomen. En ik hoorde meteen een enorm groot verschil. Had jij dat ook toen je ze hoorde zingen? Of zei je van nee, ik vond het echt het geluid van vroeger. Hoe luisterde jij daarnaar?
Nou, ik ben ten eerste geen enorme ABBA-fan. Dus ik ben er niet meteen ingedoken met, oh jee, wat heb ik zin in deze muziek.
Okay.
Maar ik was met name geïnteresseerd in, wat willen ze? Want er zit gewoon een heel groot gat in die carrière. Willen ze dat gat opvullen? En dat idee had ik wel een beetje. Dus ze zijn wel met de oude sound, maar wel met hun oudere stemmen, hebben ze een soort mix gemaakt waarin je een soort overbrugging kan vinden tussen hoe het nu is en hoe het toen was. Dat is wat ik eigenlijk hoorde. Dus het is wel heel herkenbaar. Maar wel met de nieuwste technieken hebben ze daar wel hun eigen draai aan kunnen geven.
Wat jij, het grappige, hè? Het beeld wat jij schetst is een heel bedacht beeld wat ze neerzetten. En dat is grappig. Dat gevoel had ik ook van, hè? Een soort van, dat ABBA-geluid van vroeger, ik was wel fan, dat kwam voor mij echt uit hun hart. Weet je, ik vond dat, nou, ik was natuurlijk ook een heel klein meisje, ik vond het fantastisch, oh, mooi. En nu voelde ik echt zoiets van, nou, dit is al heel erg bijna aan de schrijftafel bedacht. We gaan dit doen met al die techniek eromheen en die, hoe heet dat ook weer, dat ze op het toneel te zien zijn. Ik miste het gevoel van vroeger, die passie. Ik weet niet of jij dat, is dat ook een beetje wat jij voelde of?
Nou ja, het hele plan wat is gemaakt, dat zegt precies wat het is. Er wordt een heel podium gecreëerd. Hè. Er wordt een nieuwe ruimte gemaakt waar dit in wordt gedaan. Dus er wordt eigenlijk een soort nieuwe wereld gecreëerd waar de oude ABBA in een nieuw jasje wordt gestoken. Het is niet dat ze ergens op een podium met een kampvuurtje en een gitaar gaan laten voelen. Nee, mensen willen gewoon ABBA zien. Daar gaat het om. Dus nou, of het nou een hologram is of niet. Of ze nou leven of niet meer leven. Maakt blijkbaar niet uit. En hoe het klinkt, als het maar goed klinkt. En ik ben een keer naar de Golden Earring geweest. Die stemmen, dat was niet zo heel lang geleden. Die stemmen waren niet toen ze hetzelfde als 30 jaar geleden. Je hoort echt wel dat het oudere stemmen zijn. Maar de sfeer die er hangt, de energie die daar was, is gewoon de Golden Earring. En ik denk dat de energie en sfeer van ABBA vroeger, die krijgen ze nu niet terug. Want daar is gewoon te veel tijd overheen gegaan. Je hebt ze niet mee kunnen maken in het ouder wordende proces. Dus er moet een brug geslagen worden. Of je moet gewoon een soort gekunstelde oude versie maken.
En dat laatste...
Dat is voor heel veel mensen denk ik wel wat ze leuk vinden.
Ja.
Dus ja, als dat het doel is, wie zijn wij dan om daar een oordeel over te vellen?
Ja, fantastisch. Goeie. Als dat het doel is, ja.
Ja. Het gaat echt om het doel. En als zij live hadden willen zingen, dan is dat doel ook te behalen. Alleen klinkt het anders dan hoe het nu klinkt.
Ja. Ja, dat is heel mooi. En ik weet dat ik als meisje geraakt was door het gevoel wat ze mij gaven als samenzang. Want ik ben ervan overtuigd dat het gaat echt om het gevoel dat je iemand geeft. En niet zozeer om de woorden die je spreekt. En dat is met zingen natuurlijk helemaal zo. Ja. En dat gevoel ontbrak voor mij volledig toen ik die hits niet. dat moet nog maar blijken. Toen ik de muziek van nu hoorde. Dus ik vind dat wel mooi dat jij dat ook op die manier eigenlijk zo op die manier ziet.
Ja, waar ik dat nu net heb meegemaakt, dat heeft ook gelukkig in de krant gestaan, dus daar mag ik ook iets over zeggen, is dat Rob de Nijs nog een laatste groot concert wil geven. En ik ken Rob ook al lange tijd en ook in de periode dat hij zijn Parkinson wat opkwam. Wat hij wil is gewoon zijn liedjes nog een keer met zijn stem zoals die nu is aan het grote publiek laten horen om toch een soort van afrondend moment te kunnen maken van een enorm bijzondere carrière die hij natuurlijk heeft. En ik heb alleen maar gezegd, Rob, we gaan het gewoon regelen. We moeten gewoon met z'n allen zorgen dat dit voor jou goed is. Dus dan creëer je om de stem van iemand heen de beste zorg. Maar we creëren niet een nieuwe wereld. De stem blijft gewoon de stem. Rob kan zingen zoals hij kan zingen. Alleen we hebben daar een Parkinson gespecialiseerde logopedist bijgehaald. Omdat hij natuurlijk ook veel meer weet over slikproblemen en andere problemen die met de ziekte van Parkinson gepaard gaan. En een zangcoach die gewoon kan helpen om bepaalde liedjes gewoon net even iets makkelijker te zingen. Waardoor het gevoel hetzelfde blijft. Hij zijn energie gewoon vol kan geven aan het publiek wat voor hem komt. En daar een mooie avond van kan maken. En zo maak je eigenlijk met een heel team om iemand heen de beste situatie en bereik je het doel wat diegene wil bereiken.
Ik vind het een heel mooi voorbeeld van dit is echt stemgedreven en dat van ABBA voelt meer effect/geld gedreven. Is dat een beetje wat jij ook herkent?
Ja, er is een soort show wordt daar neergezet. En ABBA is onderdeel van de hele show en onderdeel van het hele marketingproces. En is natuurlijk een mooie manier om geld te verdienen. En ik denk dat het voor de groep zelf ook wel leuk is dat ze nog een keer zoiets kunnen meemaken. Als ze het leuk vinden. Maar dat weet ik niet.
Nee, dat. En wat zijn nou, het is echt een open deur, maar wat zijn nou de meest voorkomende stemproblemen die jij in je praktijk tegenkomt?
Eigenlijk is de meest voorkomende stemklacht is angst. Dus die open deur is niet zo open.
Wauw.
Dat is vaak toch, ik heb het idee dat ik iets heb, help. Dat is eigenlijk de meest voorkomende klacht. En ik, naast dat ik natuurlijk stembanden behandel, zie ik ook veel mensen met oorklachten. En mensen met oorklachten, daar zit dan weer, omdat ik dat hele wereldje zo'n beetje wel ken, zitten ook een hoop producers bij. Die zijn heel erg bezig met hun oren en met geluid. En van de producers hoor ik eigenlijk altijd op het moment dat we een nieuwe plaat maken, op het moment dat de stem moet worden ingezongen, is er altijd een stemprobleem. Dus op het moment dat de gitaarriffjes worden opgenomen, waarbij dezelfde artiest de piano moet doen, is het heel gezellig, is er niks aan de hand, is het lachen, is het een drankje doen. En als de dag daarna de stem moet worden ingezongen, is er altijd stress. Dat is het instrument waar je niet aan kan zien of het er goed uitziet. Dat is het instrument waar je emotie achter zit. Dus als je maar iets denkt van, oh jee, blokkeer je. En wil je eigenlijk niets liever dan even checken of die er goed uitziet. En bij een gitaar kan je dat gewoon doen, hè? Je kan gewoon naar je gitaar kijken. Maar dat lukt bij een stembanden niet.
Wauw. Zo, maar dat is een nieuw inzicht voor veel mensen ook. Want ja, voor mij is dit een appeltje-eitje. Want ik weet namelijk precies dat angst zo ongelooflijk veel invloed heeft op hoe vrij je je voelt in je klank. Hoe uit zich de angst in de stem? Ik denk dat veel mensen dat gaan herkennen als jij daar een beschrijving aan geeft.
Ik denk dat de belangrijkste beschrijving blokkade is. Dus je hebt het gevoel, het gaat niet zoals ik normaal zou doen. Je kan, als je een toonladder zou maken van laag naar hoog. Dus als je steeds meer gaat vragen van die stembanden of als je harder gaat, ergens in het vloeiende gedeelte gaat het niet vloeiend. En ik denk dat dat een beetje het gevoel is van, je weet niet helemaal wat er gebeurt, maar bepaalde punten lukken niet. Bijvoorbeeld als je heel veel kracht gaat zetten, ga je ineens alle kanten opvliegen of je wordt ineens hees, je klinkt vals. En dan, als het maar even gebeurt, dan breekt de paniek toch helemaal meteen uit. Maar het is eigenlijk meer een soort blokkadegevoel.
Ja, hoe mensen het beschrijven die ik train, dat zijn natuurlijk geen zangers, zijn geen getrainde sprekers, is dat ze een knel voelen om hun keel alsof ze stikken. En dat ze met nog maar heel weinig ruimte voelen om die klank uit die keel te krijgen, waardoor ze gaan duwen. Waardoor ze hees worden, waardoor ze nog minder gaan klinken. Die cirkel. Ja.
Dus dat strottenhoofd beweegt niet meer.
Voor hun gevoel, hè? Want het beweegt wel. Maar
ik denk dat ze het ook door die spieren zo aan te spannen, die bewegelijkheid er ook uit is. En vandaar dat logopedisten en sommige vocal coaches doen ook massages van het strottenhoofd. Daar zit gewoon een deel ontspanning in. De ontspanningsmassage die je gewoon als sporter ook af en toe nodig hebt. Ja, die maakt dat je dan even weer het gevoel hebt ontspannen te zijn. En ook voel je weer even waar je dingen moet voelen. Want dat is soms ook belangrijk.
Dat je je zelfvertrouwen ook weer terugkrijgt in je stem.
Ja.
Hè? En zoiets als Lax Fox methode. Misschien kan je even heel kort uitleggen wat dat precies is voor de luisteraars.
Nou, dat is wat iedereen wel kent als het bekende bubbelen. Die we ook vaak ergens zoals op tv lang zien komen. Het principe erin is dat je met een soort rietje in een fles met water blaast. En door de druk die ontstaat aan de onderkant van dat buisje of dat rietje, daar komt een luchtbel en die geeft een soort terugslag in dat rietje. En daardoor komt er ook een terugslag in je mond-keelholte. En die wisselwerking, daarmee masseer je eigenlijk je stembanden op ongeveer dezelfde manier als je doet bij resonantieoefeningen. Dus als je en dat soort trillende beweging met je stembanden maakt, doe je dat ook met dat bubbelen. Alleen komen je stembanden niet tegen elkaar aan en kan je het wat meer op een rustige manier doen.
Ja, je forceert ook niet je stembanden daarmee.
Nee, nooit. Als je het op de goede manier doet, kan het nooit kwaad.
Nee. Ja, en dat is volgens mij, als je puur kijkt naar fysiek, is dat bijna de enige manier om je stembanden op een manuele manier, dus op een handmatige manier te kunnen masseren. Behalve de massage zelf, maar wat je zelf kan doen. Is dat, of zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, nou, dit is ook goed?
Er zijn wel inzingoefeningen. Je kan allemaal toonladders maken en dergelijke. Daarin blijft die stem natuurlijk ook. Aan de ene kant zie je het als een instrument, maar aan de andere kant ben je gewoon topsport aan het doen met een deel van je lichaam. Waarom lopen we niet in? Waarom doen we geen cooling down? Dat doen we allemaal niet, want we zijn met die stembanden geboren en we gebruiken het gewoon de hele dag. En je gaat pas nadenken als het kapot is of als het niet zo werkt als je wil. Maar eigenlijk helpt zeker dat Lax Fox, maar ook resonantieoefeningen helpen om je stembanden op te warmen. En het is ook handig om na een optreden weer even een soort cooling down te doen. Om eventjes weer die spiertjes even tot rust te brengen en te zorgen dat ze weer klaar zijn voor de volgende dag.
Je luistert naar de Stempodcast met Barbara de Bruikere.
Wat ik ook heel vaak tegenkom is dat mensen vinden dat ze een beetje nasaal klinken. En dan zijn ze bijvoorbeeld heel erg verkouden geweest en dus een beetje nasaal. Maar dan blijven ze dat geluid houden, ondanks dat ze niet meer verkouden zijn. Ja. Herken je dat?
Ja, het is gewoon, dat zijn mensen die niet weten wat ze doen. En je hebt ook mensen die dat heel goed kunnen. En het heeft, alles heeft gewoon te maken met hoe ken je je, ja, je apparaat. Hoe ken je je instrument en hoe kan je daarmee spelen. En ja, als je het niet weet, kan je blijven hangen in een bepaalde, ja, bepaald probleem wat er is geweest.
Ja, dus stel dat er iemand nu luistert die daar last van heeft. Wat zou jouw tip zijn dan om van die nasaliteit een beetje af te komen? Wat is een makkelijke manier?
Vaak is het een beetje uit de bocht proberen te vliegen. Dus als je een heel nasaal stemmetje hebt en je blokkeert eigenlijk in het goed gebruik van je klankkast, ga dan maar eens een keer lekker mee blaren met een liedje waar je vroeger altijd heel fijn bij mee kon blaren. En dan kan het zijn dat je gewoon eigenlijk in een soort van situatie komt die je van vroeger herkende en dat je gewoon weer eigenlijk terugschiet in je oude patroon.
Een soort shocktherapie.
Ja, eigenlijk wel. Je moet er een beetje doorheen breken om weer te voelen hoe het zat.
Ja, wat ik ook vaak zie als fenomeen, zeker bij vrouwen, als ze voor camera gaan, is dat ze altijd heel erg die vastgezette glimlach hebben. En daarmee die mondholte helemaal blokkeren, omdat ze een breed mondbeeld krijgen. Die tanden staan ervoor, dus die lucht, die kan niet uit hun mondholte komen. En dan gaan ze dus meer nasaal klinken. Dus ik geef ze dan ook altijd als tip, en daar staan ze dan helemaal van te kijken, lach wel, maar tussen de woorden door. En niet tijdens het spreken. En dat is voor vrouwen een simpele oefening, maar het allermoeilijkste wat er is.
En dat komt omdat ze niet begrijpen hoe die klankkast effect heeft op wat ze voortbrengen. En iedereen heeft het altijd over die stembanden. En dan denk je, ja, ik doe toch niks met mijn stembanden als ik ga lachen. Maar je doet wel iets met wat er boven je stembanden zit. Nou ja, wat je in je intro al zei, ik opereer ook mensen aan keelamandelontsteking als ze die vaak hebben gehad. Die keelamandelen, als die heel groot zijn, en als je ze wegopereert, verander je iets in je klankkast. Dus bij zangers zeg ik ook altijd, pas op. Het lijkt een simpele procedure die we meerdere keren per week bij wijze van spreken uitvoeren. Maar bij iemand die zijn stem professioneel gebruikt, moet je wel voorzichtig zijn en je wel beseffen dat het wel iets aan je klankkast zou kunnen veranderen. Niet dat het onherstelbaar is, maar het kan dan wel zinvol zijn om daar bijvoorbeeld een keer naar een logopedist te gaan op het moment dat het je irriteert. Ja, als het weer je doel niet bereikt.
En wat verandert er dan aan die klankkast?
Nou, als iemand een keelamandelontsteking heeft, dan krijg je nog wel eens de hot potato speeches. Als iemand zijn keelamandel vol klinkt, dan nemen die keelamandelen heel veel ruimte in je keel. En op het moment dat die keelamandelen weg zijn, dan is bij sommige mensen dat hete aardappelgevoel is weg en wordt die klankkast veel ruimer. Dus dat geluid kan veel holler gaan klinken.
Holler als in...
Ja, je klankkast wordt gewoon groter.
Ja. Niet zozeer gelaagd, maar hol.
Ja.
Dus niet warmer, maar misschien meer blikkerig qua toon.
Ja, Miss Montiel zei vlak na de operatie, zei ik klink als mijn moeder. En daar begon ze heel hard om te lachen, maar dat vond ze helemaal niet leuk. Maar die vond echt, dit ben ik helemaal niet. En dat slijt wel en dan moet je gewoon wel even rustig doorheen. Maar het is wel even schrikken, omdat je stem echt, er gebeurt wel iets mee. Terwijl je alleen maar denkt, ja, die dingen moeten eruit, ik heb last van die ontstekingen. Klopt, maar denk wel na wat je erbij gaat bereiken.
Ja, het is heel grappig wat je zegt, want ik doe ook vaak verteltechniek oefeningen om iemand zeg maar uit zijn normale klankkleur te krijgen. En wat er dan vaak gebeurt, als ze dan bijvoorbeeld, ze praten eerst heel hoog en snel en dan gaan ze langzamer, dan dwing ik ze echt om pauzes te nemen zo. En wat je onderbewustzijn dan vaak doet, is omdat het zo'n andere klank is dan wat hij gewend is, dus eigenlijk uit je comfortzone, is dat er allemaal stemmetjes gaan raten. Nee, dit klinkt heel erg saai en langzaam, ga doorgaan. En dat is volgens mij wat er gebeurt als je ineens een andere klank hebt, net als dat je ineens plastische chirurgie en dat je zelf niet meer herkent, is dat je een enorme identiteitscrisis zou kunnen krijgen, omdat je niet meer weet wie je bent.
En het kan twee kanten op. Het kan ook zijn dat je je veel zekerder voelt, omdat je denkt, hey, Dit klinkt mannelijk, dus ik ga er een beetje rechterop staan en het klinkt wel zoals ik zou willen zijn. En eigenlijk wil je dat altijd wel een beetje bereiken. En daar kan je natuurlijk ook wel een beetje in sturen om iemand weer het glas half vol te laten zien.
Ja, mooi hoor. Goh, interessant. Wat vind je eigenlijk van je eigen stem, Dennis?
Verschrikkelijk.
Oh, serieus?
Ja. Nou, ik kan niet zingen. Dat moet ik gewoon niet proberen. Er zijn wat zangcoaches die altijd zeggen, ja, we gaan het wel een keer doen. Misschien moet ik het gewoon een keertje proberen, maar nee, ik ben geen fan van mijn eigen stem. Maar ik hou heel erg van luisteren naar stemmen. Dus dan hoef ik ook niet meer naar mijn eigen stem te luisteren.
Wat mij opvalt aan jouw stem is dat je een behoorlijke krakende ondertoon hebt. En ik heb zelfs het idee dat jij, als je spreekt, vrij weinig lucht meestuurt met je klank. Waardoor je hebt zeg maar de airy voice, die meer zo.
Ja, en je hebt, bij mij zit er iets meer druk op.
Ja, precies. Heb je ook snel last van heesheid? Of?
Nooit.
Nee,
één keer gehad. Eén keer gehad, ja.
Oké. Ja, grappig.
Ja.
Nou, mooi. Het was ook gewoon inderdaad een leuke vraag om te stellen aan een KLO-arts die veel stemmensen helpt. Wat vind je eigenlijk van je eigen stem? Zijn er nog dingen, Dennis, waarvan je denkt, ja, dat wil ik toch nog vertellen aan de mensen hier die ik vergeten ben over de stem?
Onderhoud vind ik heel belangrijk. En dat is natuurlijk wat de meeste mensen vergeten. Maar dat vergeet je ook bij je gitaar. Dat vergeet je ook bij je auto en bij je fiets. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het heel verstandig om één keer per jaar of twee keer per jaar gewoon eens je stemband te laten checken. Ook voor je eigen feedback van hey, ik voel dat er wat is. Moet ik daar iets mee? Of ziet het er nog goed uit? Ik heb een paar keer een keelontsteking gehad. Kan ik dat voorkomen? Eigenlijk op die manier. En ik merk ook aan de artiesten die regelmatig langskomen daarvoor, dat er veel meer rust ontstaat. Omdat ze veel meer feedback krijgen voor hun eigen instrument. En bij sommigen komt dat uit zichzelf. Bij anderen zeggen de managers gewoon van ja, ik wil dat je het in ieder geval goed bijhoudt. Controles voor grote concertreeksen zijn altijd wel fijn om een beetje te weten hoe het loopt. En ik denk dat het allerbelangrijkste is aan het behandelen van stemmen en stemproblemen, is dat ik maar een klein onderdeel ben van het geheel. Misschien wel een beetje het middelpunt van de behandeling. Het uiteindelijke middelpunt is natuurlijk de patiënt of de zanger. Maar daarnaast heb je logopedisten, zangcoaches, personal coaches voor als het psychisch niet goed gaat. Fysiotherapeuten voor hoe de fysieke toestand van iemand is. Hè? Want op het moment dat je je buik niet goed gebruikt en je buikademhaling niet goed kan aansturen, omdat daar een blokkade zit, ja, dan is het wel fijn als een fysiotherapeut je daarbij helpt. Daarnaast werken in een ziekenhuis met allemaal andere specialisten. Dus als er maagzuurproblemen zijn, kan ik de maag-darm-leverarts vragen. De huisarts is ook onderdeel van het hele plaatje. Dus het lijkt alsof ik de enige ben die dan iets met die stembanden doet. Uiteindelijk doe ik het niet alleen. Alleen heb ik inmiddels zoveel mensen in een netwerkje om me heen kunnen opbouwen, dat het heel fijn werkt en heel snel schakelt.
Het is gewoon een wereld op zich, die stem, hè?
Ja, maar het is een hele leuke wereld.
Ja, helemaal waar. Vandaar ook dat ik deze podcast ben begonnen, want niemand denkt na over de stem, terwijl het is een hele wereld.
Ja, je doet er eigenlijk alles mee. Je maakt er ruzie mee, je wordt er blij van, je leest ermee voor aan je kinderen. Het is het eerste geluid wat je van je kind hoort, is eigenlijk zijn stemgeluid. Dus ja, van de dood tot vanaf je geboorte tot aan je dood is het gewoon iets wat je met je meedraagt en waar heel veel mee gebeurt.
Ja. Wauw. Wat een mooi gesprek, Dennis. Dank je.
Dank je wel. Ja, ik vond het ook heel leuk.
Nou, luisteraars. Ik denk dat jullie ook hebben genoten ook van jouw stem trouwens, Dennis. Je hebt een hele fijne, rustige stem.
Goed om te horen.
Ja, was me al opgevallen inderdaad. Die klinkt echt, je hoort gewoon de expert in je. En dat geeft heel veel rust. Ik kan me voorstellen als artiest gestrest bellen omdat ze morgen moeten optreden. En ze horen jou, dat ze echt denken, oh, komt goed. Hij heeft alles onder controle. Dus dat is al de helft van het management daarin. Luisteraars, onderhoud is dus echt heel belangrijk. En gewoon ook goed kijken en luisteren van wat kan ik allemaal met mijn stem? Er zijn een hele hoop dingen die je daarin kan verbeteren om je doel te bereiken. En dat is eigenlijk je doel bereiken met je stem is het allerbelangrijkste.
Zeker.
Dankjewel, Dennis. En dankjewel. Luisteraars, ook dankjewel en tot de volgende Stempodcast.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Stempodcast. Gehost door Barbara de Bruikere. Sprak deze podcast je aan? Laat een review achter op Apple Podcasts en deel hem. Wil je meer weten over hoe je mensen met je stem kunt raken? Ga dan naar Barbara's website www.barbaradebruikere.nl, de Bruikere met UYCK, en meld je aan voor haar gratis videotraining Het geheim van meer impact met je stem. Tot de volgende aflevering.